Zullen we de Bijbel openen? En zoals beloofd gaan we verder met Openbaring hoofdstuk 1. En ik lees vanaf vers 9. Openbaring 1 vanaf vers 9. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, die zei: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardes, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar haren en zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de 7 sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de 7 gouden kandelaren is: de 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten en de 7 kandelaren die u hebt gezien zijn de 7 gemeenten. Wil ik nu het woord geven aan broeder Ezinga.
Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om in uw midden te mogen zijn. Toen Mozes door de Heere geroepen werd, broeders en zusters, om een groot werk te doen, namelijk om het volk van Israël uit het huis van Egypte te leiden, kreeg hij, alvorens hij met zijn opdracht begon, een openbaring van de Heere in de brandende braamstruik. Dat was ook nodig. Had hij de Heere niet in zijn almacht en heiligheid ontmoet, dan was hij waarschijnlijk nooit gegaan. En zo is het ook gegaan met Jesaja, met Jeremia, met Ezekiel, met vele mannen Gods die voordat zij een grote opdracht begonnen een openbaring hebben gekregen van de Heere der heerlijkheid. En zo is dat ook met de apostel Johannes, die op het punt staat om de openbaring van Jezus Christus bekend te maken. Een Bijbelboek vol met verschrikkelijke oordelen en beelden en plagen. Wereldschokkende gebeurtenissen. Hij had dat natuurlijk nooit aangekund, ware het niet dat de Heere zichzelf aan hem openbaarde op dat rotseiland Patmos in ongeveer 95 na Christus. Weet u, de persoon en het werk van onze Heere Jezus Christus vormen samen de inhoud van de Bijbel. Hij, de Heere Jezus Christus, is het eigenlijke thema van zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Om hem gaat het in de Heilige Schrift. Hij, de Heere Jezus Christus, is het kloppend hart van de Bijbel. In Genesis komt hij voor als het zaad van de vrouw. In Exodus is hij het paaslam. In Leviticus het schuldoffer. In Numeri de rots waarop Mozes sloeg. In Deuteronomium is hij de beloofde profeet. In Jozua de vorst van het Heer des Heren. In Richteren de verlosser. In Rut is hij mijn losser. In de zes boeken van Samuel, Koningen en Kronieken is hij voor altijd koning over Israël. In Ezra en Nehemia is hij de herbouwer van Jeruzalem. In Esther is hij de man die sprak tot heil van zijn volksgenoten. In Job is hij de losser. In de psalmen is hij de koning en verlosser. In de spreuken is hij de wijsheid. De prediker is hij mijn levensdoel en schepper. In het hooglied is hij mijn geliefde. In de profeten is hij de komende vredevorst. In de evangelie is hij de zoon des mensen en de zoon van God, die gekomen is om het verlorene te zoeken en te redden. In de handelingen is het hij die de God heeft opgewekt uit de doden. In de brieven is hij de Heere, tot heerlijkheid van God de Vader. In de openbaring is hij de Christus, die komt en regeert. De Heere Jezus Christus is het kloppend hart van de 66 Bijbelboeken. Heel in het bijzonder van het laatste Bijbelboek dat als opschrift heeft, geïnspireerd opschrift, de openbaring, de onthulling van Jezus Christus. Het gaat om hem, ook in dit 66ste laatste Bijbelboek is hij de centrale persoon. Broeders en zusters, bij de overdenking van ons Bijbelgedeelte spreken wij vandaag over de titels van de Heer Jezus. De titels van de Heer Jezus. Als tweede spreken we over de werken van de Heer Jezus, zijn werken. En ten derde en tot slot spreken we over de persoon van de Heer Jezus Christus. Zijn titels, zijn werken en de persoon van de Heer Jezus Christus, zoals hij aan ons geopenbaard wordt in Openbaring hoofdstuk 1. En waardoor Johannes in staat was, juist vanwege deze openbaring van de verheerlijkte Christus, om dit Bijbelboek te kunnen schrijven. Nu, we beginnen met de titels van de Heer Jezus Christus. In vers 5 tot 8 komen we vier titels van hem tegen. Vier titels. Ten eerste vers 5 lezen we, lees maar mij, Bijbel open, het is Bijbel openavond, dus de Bijbel open. Ja, in vers 5 lezen we als eerste titel, hij is de getrouwe getuige. De Heere Jezus Christus is de getrouwe getuige. Toen hij voorgeleid werd voor Pontius Pilatus, zei de Heere, hiervoor ben ik geboren, hiervoor ben ik in de wereld gekomen, om voor de waarheid te getuigen. Hij is de getrouwe getuige. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Het is in Johannes 14 dat hij zegt, het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Met andere woorden, hij getuigde, hij is de betrouwbare getuige van het woord van de Vader. In het hoge priesterlijk gebed zegt de Heere, ik heb hun uw woord bekendgemaakt. Ik heb hun uw woord gegeven. Alles wat ooit over zijn lippen is gekomen, is met andere woorden volledig betrouwbaar en geloofwaardig. Je kunt blind varen op de woorden van de Heere Jezus Christus. Sterker nog, de woorden van de Heere Jezus zijn Gods eigen woorden. En God is geen man dat hij liegen zou over mensenkind dat hij berouw zou hebben. Zou hij zeggen en niet doen of spreken en niet volbrengen? Met andere woorden, Jezus is de getrouwe getuige. En hij heeft gezegd dat er geen jota of titel zal vergaan, eer alles zal zijn geschied. En daar kun je vast van op aan, hij heeft zijn woorden bezegeld en bekrachtigd met zijn eigen bloed. De eerste titel van hem is dat hij de getrouwe getuige is. Wat een geweldige titel van onze Heer Jezus Christus. Ten tweede, hij is de eerstgeborene uit de doden, vers 5. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Met andere woorden, hij is de overwinnaar, hij is de triomfator. Hij is het die de dood heeft overwonnen. Hij heeft de dood het nakijken gegeven en het graf voor schut gezet. Hij is de eerstgeborene. Dat betekent dat hij als eerste is opgestaan uit de doden om nooit meer te sterven. En ook dat er na hem, want hij is de eerstgeborene der doden, dat wil zeggen na hem, hij is de eerste, maar na hem komen er nog vele anderen. Sterker nog, zijn opstanding uit de doden, broeders en zusters, is de garantie, de zekerheidsstelling, dat ook u en ik in Christus uit de doden zullen opstaan. Zijn opstanding is de garantie van uw en mijn opstanding. Maar vraag je het dochtertje van Jairus en de jongeling van Nain en Lazarus, de vriend van de Heere Jezus, die zijn toch ook opgestaan en die zijn toch eerder opgestaan dan de Heere Jezus. Hoe kan hij de eerstgeborene uit de doden genoemd worden als er ook voor hem al mensen uit de doden waren opgestaan? En inderdaad, buiten deze drie waren er ook nog anderen die uit de doden waren opgestaan. En daarin heeft u gelijk, maar we moeten daar wel bij zeggen, broeders en zusters, die zijn later allemaal weer gestorven. Maar de Heer Jezus is opgestaan uit de doden om nooit meer het graf te zien, om nooit meer te sterven. In die zin is hij de eerstgeborene uit de doden. Hij is opgestaan tot het eeuwige, onvergankelijke, onverwoestbare leven, eeuwige leven. En zijn overwinning betekent uw en mijn hemelvaart. Paulus schrijft, als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij, let u goed op, de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En dan staat er zo mooi bij, en hij is de eersteling geworden van hem die ontslapen zijn. De eersteling, de eersteling. De Heer Jezus is de eerste. En jij en ik, als ik mogen ook volgen, als tweede en derde, hij is de eerste. Maar dan krijg je de vierde, en de vijfde, en de zesde, en de zevende. Dat zijn de gelovigen die in Christus ontslapen tot die grote menigte die niemand kan tellen. Maar het blijft dat hij de eerste is in alle dingen. Zo ook hierin, de absolute eerste. Let op, omdat hij ons is voorgegaan, omdat hij de banden van de dood heeft verbroken, kan de dood u en mij straks niet vasthouden. En daarom dat wij zullen opstaan uit de doden ten eeuwige leven. Wat een geweldige toekomst. Zoals Christus is opgestaan, zo zult u opstaan. En zijn opstandingslichaam is het model van uw toekomstige opstandingslichaam. Ten derde, vers 5, hij is de vorst van de koningen van de aarde. De apostolische geloofsbelijdenis zegt het zo, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van heel de aarde. Hij is de overste, staat er, de vorst, de eerste. De machthebbers van de wereld wil daar in het hier en nu natuurlijk niet van weten. Zij lachen om het idee dat de Heer Jezus ooit één keer de koning der koningen zal worden en de Heere der Heren. Zij wuiven dat weg als ze zegt een onzinnig verhaaltje. Maar weet u, de Bijbel zegt, en komt een tijd dat in de naam van Jezus elke knie zal buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heere, tot de heerlijkheid van God de Vader. Ja, hij zal regeren over de wereld. Hij zal regeren over alle machthebbers, over alle koningen en presidenten, over alle dictators. Hij zal regeren als de absolute monarch van hemel en aarde. Ja, die timmermanszoon van Nazareth. Hij die aan tafel zat bij hoeren en tollenaars, wij zouden dat vandaag NSB'ers noemen. Hij die de voeten van zijn discipelen heeft gewassen. Hij is de vorst van de koningen. Met andere woorden, de koning van alle koningen van de aarde. De absolute monarch is Jezus. Ten vierde, vers 8, hij is de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Nou, u weet, de Alpha en de Omega zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Hij is het begin en het einde. En dat wordt gezegd om aan te geven, hij is Hij is de A en hij is Z, en maar ook alles wat ertussen ligt. Alles wat ertussen. Hij is het begin en het einde. Absoluut. Alles is uit hem, door hem en tot hem. Alle dingen hebben hun bestaan in hem. Of om het met dat kinderversje te zeggen. Jezus, je kunt niet over hem heen. Je kunt niet onder hem door. Je kunt niet langs hem heen. Jezus is zo wonderbaar. Hij is de Alpha en de Omega. Modern gezegd, hij is de A. Hij is de Z. Christus is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij heeft alles wat daartussen ligt, tussen die Alpha en Omega, tussen het begin en het einde, volledig onder controle. Hij is met andere woorden in charge. Hij is soeverein. Hij regeert in dat alles. Weet u, diezelfde soort titel, of eenzelfde soort titel, wordt ook aan God de Vader gegeven. Het is in Openbaring 1 vers 4 dat we lezen. Johannes, Openbaring 1 vers 4. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Genade zij en vrede van hem. En dan staat er die is, die was en die komt. Van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. Die is, die was en die komt. En datzelfde wordt nu in vers 8 van de Heere Jezus gezegd. Ik ben de Alfa en Omega, begin en het einde, zegt de Heer. Die is, die was, die komt, de Almachtige. Dat lees je ook nog een keer in Openbaring 22 vers 13. Waar de Heere zegt, ik ben de Alfa en Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. De Heere, Jezus, draagt dezelfde titel als God de Vader. Het feit dat de Heere Jezus diezelfde titel draagt, bewijst zijn Godheid. Hij is evenals de Vader, het begin en het einde, Alfa en Omega. Vers 8 zegt, die is en die was, die komt, en dan staat er, de Almachtige. Dat mag je even niet ontgaan. Dat zou je zomaar overheen lezen. Ziet u wat de Heer Jezus, dat soort titel hij hier krijgt? Hij is de Almachtige. Dat is een typische uitdrukking voor God de Vader. Het is in 2 Kronieken dat de Heer zegt, ik zal u tot een vader zijn. U zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heer. De Almachtige. Toch wordt diezelfde titel nu aan de Heere Jezus Christus gegeven. Ja, we weten dat hij heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gedelegeerde macht, want het is gegeven. Maar hier staat dat het een titel is van Christus, als zijn iets wat waar is van hem, namelijk dat hij de Almachtige is. Broeders en zusters, de Heer Jezus is de Almachtige Zoon van God. Met andere woorden, er bestaan voor hem geen onmogelijkheden. Hij doet niet alles wat hij kan, maar alles wat hij wil, kan hij doen. Het bewijs van zijn almacht is het feit dat hij in 6 dagen de hemel en de aarde geschapen heeft. De Bijbel zegt, alle dingen zijn door dat woord gemaakt. Dat woord wat vlees is geworden. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. De Heer Jezus is de schepper. Colossenzen 1:15. En ook Hebreeën 1. Johannes 1. De Heer Jezus is de schepper. En als schepper moet je de Almachtige zijn. En dat is precies wat hij is. Nu, waarom is de Godheid van de Heere Jezus nu van zo cruciaal belang? Want hij draagt dezelfde titel, hij heeft dezelfde eigenschappen van de Heere God. Waarom is dat nu van zo groot belang? Nu, de Godheid van de Heere Jezus is cruciaal voor zijn middelaarschap. Is hij geen God, dan kan hij geen middelaar zijn. De Bijbel zegt, er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Nu is het voor een middelaar een eerste vereiste om tussen beide partijen gelijkwaardig, onbevooroordeeld, objectief te kunnen bemiddelen. En daarom dat een middelaar tussen God en mensen nauwkeurig op de hoogte moet zijn met de kant van God, maar ook met die van de mensen. Hij moet weten wat er in God is en wat God beweegt. Maar hij moet ook weten wat in de mens is. En de kant van de mens moet hij weten. En daarom dat de Godheid van de Heer Jezus van cruciaal belang is voor zijn middelaarschap. Hij moet God zijn om God te kunnen vertegenwoordigen, maar ook mens om een geloofwaardige en acceptabele middelaar te zijn voor ons, mensen. Daarbij de godheid van de Heer Jezus is cruciaal om een zonde te kunnen vergeven. Met recht zeggen de schriftgeleerden in Markus 7, wie kan zonde vergeven dan God alleen? Dat was een verontwaardigde reactie op de uitspraak van Jezus tegen die verlamde man die door zijn vrienden bij de Heer Jezus werd gelegd. U weet wat, toen dat dak werd opengemaakt en die man voor de Heer Jezus werd neergelaten. De eerste wat de Heer Jezus toen zei, kind, je zonden zijn je vergeven. Dan zie je daar die felle verontwaardiging, want ze vragen, die fariseeën vragen, wie kan zonde vergeven dan God alleen? En gelijk hebben ze. Alleen God kan zonde vergeven. De Bijbel zegt dat ook, ik zal het u voorlezen. Ik ben het die uw overtredingen uitdergt, omwille van mijzelf. En aan uw zonde denk ik niet, zegt de Heere. Jesaja 43, vers 25. Inderdaad, God alleen kan zonde vergeven. Maar Jezus is God. Daarom dat hij zonde kan vergeven, was hij geen God, dan kon hij geen zonde vergeven. Kon hij geen middelaar zijn. Het is absoluut van cruciaal belang dat hij God is. Dit is, weet u, een van de eerste Bijbelse leerstellingen die onder vuur komen te liggen in de sekten van deze wereld. Jehovah's getuigen, Mormonen en weet ik niet wat allemaal meer. Het eerste wat ze ondergraven is, zeggen ze dat de Heer Jezus geen God was, niet gelijk aan God is. Omdat het blijkbaar niet past in dat kleine bolletje van ons en het niet logisch te vatten is. Maar het gaat ons niet om een menselijke logica. Maar het gaat ons om datgene wat de Heer ons in zijn woord heeft geopenbaard en daar buigen we voor. Ook al kunnen we het soms niet beredeneren of logisch in een formule vatten. Gemeente, hij is ten eerste de getrouwe getuige. Ten tweede, hij is de eerstgeborene van de doden. Drie, hij is de vorst van de koningen van de aarde. En vier, hij is de Alfa en de Omega. Tot zover de titels van de Heere Jezus Christus. Ten tweede, de werken van de Heere Jezus. De werken van de Heere Jezus. Lees maar mee. Het gaat nu om wat hij doet en wat hij gedaan heeft en nog gaat doen. Lees maar mee, Openbaring 1 vers 5b. Hem die ons heeft lief gehad, Openbaring 1 vers 5b, en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Hem die ons lief had, heeft lief gehad. Het staat in de herziende statenvertaling in de verleden tijd. Maar in de grondtekst wordt gezegd, hem die ons lief heeft in de tegenwoordige tijd. Weet u, het was niets anders dan liefde, waardoor de Heere gemotiveerd werd om in onze plaats en voor onze zonde zijn leven te geven aan het kruis op Golgotha. De Bijbel zegt, en u kent allemaal die belangrijke tekst uit Johannes 3 vers 16, want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven heeft. Het was onverklaarbare liefde waarmee de Heer rebellen en zondaren en geestelijke doden heeft lief gehad. Maar hij had ons lief. De Bijbel zegt, God bewijst zijn liefde jegens ons. Doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Maar wat fijn om nu te lezen, dat dat niet alleen maar iets is uit het verleden, dat hij ons lief had. Maar heeft me nog steeds lief in de tegenwoordige tijd, staat er letterlijk hoor. Zoals het nodig is om telkens van je vader en moeder te horen. Jongen, meisje, ik heb je lief. Zoals het nodig is dat je regelmatig tegen je vrouw zegt. Lieve schat, ik heb je lief. Ik hou van je. En mannen hebben het ook nodig. Vrouwen, denk eraan. Mannen hebben het ook nodig dat je af en toe tegen ze zegt. Ik heb je lief, man. Ik heb je lief. Heeft u Anatevka gezien? Kent u die film Anatevka? De Fiddler on the Roof? Daar heb je zo'n lied in. En dan vraagt hij, do you love me, hou je van mij? En dan zegt zij, ik ben 25 met je getrouwd, ik doe je was, ik doe dit, ik doe dat voor je. Do you love me, vraagt hij dan opnieuw, hou je van me? Ik wil het gewoon horen, ik weet wel dat je de was doet en dat je het allemaal voor me doet, maar ik wil het horen, dat je me lief hebt. We hebben het allemaal nodig om te horen. En wat geweldig dat de Heer hier in de schrift, in de tegenwoordige tijd tegen ons zegt, ik hou van je. En het is tegenwoordige tijd, dat betekent altijd, elke keer dat je het leest, is het tegenwoordige tijd. Dus elke keer opnieuw zegt de Heer dat tegen je, ik hou van je. Elke keer opnieuw is het tegenwoordige tijd, ik hou van je, zegt de Heer. Het is belangrijk voor ons mensen om te weten dat we door God geliefde mensen zijn. Broeders en zusters, de Heere heeft mij als gelovige in Christus lief, met een constante, blijvende, onverstoorbare, onwankelbare, onverwoestbare liefde. Ja, ik heb er zo plezier aan gehad om dat gewoon zo op te schrijven. Hè? Ik mag weten dat ik door God geliefd ben. En dat er niets is wat ik als zijn kind kan doen, waardoor zijn liefde voor mij verkoelt, waardoor zijn liefde voor mij afneemt, of waardoor hij zijn liefde mij onthoudt. Hij zal mij nooit zijn liefde onthouden. Fijn hè, dat het er in de tegenwoordige tijd staat. Hij heeft mij lief ondanks mijn zonden en tekortkomingen. Ik zeg het nog een keer, hij heeft mij lief ondanks mijn zonden en mijn ongerechtigheid en mijn overtredingen met tekortkomingen. En het besef van die liefde motiveert om met die zonde te breken. Hij heeft me lief zoals ik ben. En dat besef motiveert mij om niet te blijven zoals ik ben. Maar om te groeien in de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus. Hij heeft mij lief, blijvend lief. Hij heeft mij lief. En blijft mij lief hebben en lief hebben en lief hebben en lief hebben en lief hebben. Je bent een geliefde man en je bent een geliefde vrouw in Christus. Het is belangrijk om daarvan overtuigd te zijn. Want dat is uiteindelijk de motivatie, het besef dat je door God geliefd bent en in zijn zoon aanvaard bent, is uiteindelijk de motivatie om te groeien in levensheiliging en de navolging van de Heere Jezus Christus. De dankbaarheid voor zijn liefde, en omdat die liefde Gods ook in onze hart is uitgestort, gaan we hem lief hebben. Want het gaat hier om een liefde wat een zichzelf voortplantende deugd is. Je wordt het onderwerp van zijn liefde. De Heere giet zijn liefde in jouw hart en leven uit. En die liefde gaat in jouw hart en in jouw leven, zeg maar, wortels schieten. En vanuit jouw hart gaat de liefde Gods weer uitreiken naar de omgeving toe. Je bent een geliefd mens. En het gevolg van zijn liefde is, vers 5c, het gevolg van zijn liefde, dat hij ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Met andere woorden, hij heeft afgerekend met ons zondeprobleem. Hij heeft ons gewassen van het vuil en de schuld van de zonde en ons verlost uit de zondemacht. Weet u, omdat de Heer Jezus het oordeel over mijn zonde in zijn lichaam op het kruis heeft gebracht, gaat het eeuwig oordeel straks aan mij voorbij. Ook zijn wij niet langer slaven van koning zonde. Nee, wij zijn verlost uit de macht van de boze. De Heer Jezus heeft ons 2000 jaar geleden zien staan op die slavenmarkt van de zonde. Gebonden, verkocht onder de zonde. Die slavendrijver van de Satan. Die ons opjut en afjakkerde. Er is die slavenmarkt opgekomen. En hij heeft de prijs betaald. Geen zilver of goud, maar zijn kostbaar bloed. En toen heeft hij de ketenen verbroken. De prijs betaald, de ketenen verbroken en ons vervolgens in vrijheid gesteld. Overgebracht van die slavenmarkt in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. En dat alles door zijn bloed, die kostbare losprijs. Weet u, wat dat betreft hebben wij geen enkele verplichting meer ten opzichte van koning zonde. Het is door het bloed van de Heer Jezus dat wij vergeving van alle zonden hebben ontvangen en wij verlost zijn van koning zonde. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Let u goed op, als de Bijbel spreekt over alle zonden, worden daar ook daadwerkelijk alle zonden mee bedoeld. En daarmee bedoelen we de zonden uit het verleden, het heden en de toekomst. Het is een algehele, totale reiniging. En we bedoelen daar ook mee alle zonden, niet alleen de zonden door de tijd heen, maar ook hoe lelijk, hoe demonisch, hoe onrein, hoe vulgair, hoe hard, hoe duister het ook is. Er is vergeving. Er is vergeving. Ik zeg het tegen u, er is vergeving. Wat u ook op uw kerfstok heeft, wat er ook in uw leven is gebeurd, misschien dat niemand ervan weet. Sommige beelden komen iedere keer opnieuw bij u terug. En u lijdt onder de zonde van uw jeugd misschien. Of u lijdt over datgene wat er in uw leven is gebeurd. We mogen het bij de Heere brengen. We mogen het onder het bloed van het Lam brengen. En er is vergeving voor alle zonden uit verleden, heden en toekomst. Wat heeft Christus nog meer gedaan? Vers 6. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Weet u, dat is ook wat Petrus zegt, hè? Petrus zegt hetzelfde, maar met andere woorden. Hij zegt, u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. De Heer heeft niet alleen afgerekend met de zondeschuld en de zondemacht, maar hij heeft ons ook, en dat is wat we nu leren, een bijzondere plaats of positie gegeven. Namelijk heeft ons de positie gegeven van priesters. Het grote onderscheid tussen een priester en een profeet is, een profeet spreekt namens de Heer God tot het volk. En wat doet een priester? Een priester had vrije toegang tot het heilige. En hij mocht het volk vertegenwoordigen bij de Heer God. Hij mocht met andere woorden vrijmoedig in Gods tegenwoordigheid komen. En dat is wat we hier leren. We leren hier dat we priesters zijn. Dat betekent dat we voorbidders mogen zijn voor deze wereld in nood. Maar het betekent ook dat we vrijmoedig mogen naderen in de tegenwoordigheid van de Heere God. Als een priester mag je zo het heilige binnen. Mag je zo de troonzaal binnen. Mag je zo voor die grote heilige God gaan staan als priester. En voorbeden doen. Voor je geliefde. Voor de nood in je eigen leven. Voor de nood in deze wereld. We zijn priesters. Wist u dat? Nee, je hoeft je boordje niet om te dragen. Om te draaien. Je hoeft geen kazuifel aan te doen. We zijn priesters en we kunnen ongehinderd te alle tijden tot de Heere gaan. Maak gebruik van dat voorrecht, broeders en zusters. Maak gebruik van het voorrecht, van die vrije toegang die je hebt als priester van de levende God. Vervult u die priesterlijke functie in je huwelijk. Vervul je die priesterlijke functie in je gezin of in je straat of in je gemeente. Vervul, wees die priester die je bent. Hem zij de heerlijkheid en kracht tot in alle eeuwigheid. En dan zegt vers 7, zie hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Weet u, dat is in feite de boodschap van de openbaring in de notendop. De centrale boodschap van dit boek is, Jezus komt. Jezus komt. En ik heb het hier al vaker gezegd, maar elke verwijzing naar de wederkomst van de Heere Jezus Christus wordt voorafgegaan of direct gevolgd door een oproep tot levensheiliging. Om te breken met de zonde en je toe te wijden aan de Heere God. Er staat hier, hij komt met de wolken. Nou, zo is de Heer natuurlijk ook in Handelingen 1 van de aarde opgevaren. De Bijbel zegt dat een wolk onttrok hem aan hun ogen. Maar wolken staan in de Bijbel ook voor de heerlijkheid en voor de glorie en voor macht en majesteit. Toen de tabernakel in het Oude Testament was opgebouwd door Mozes en de Heer de tabernakel tot zijn woning nam, overdekte de wolk van de heerlijkheid de tabernakel. Symbool van Gods heerlijkheid, symbool van Gods tegenwoordigheid, macht, majesteit, luister. Toen Jezus op de berg van de verheerlijking was en zijn gedaante veranderde, zegt de Bijbel, terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hem. En zie, een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mij welbehagen heb, luister naar hem. Wolken dus als symbool, zichtbaar uiterlijk symbool van Gods heerlijkheid. Weet u, het woordje heerlijkheid, wat is dat? Het woordje heerlijkheid is eigenlijk een verzamelwoord. Het is eigenlijk een woord wat als een soort kistje functioneert. En in dat kistje, dat woord heerlijkheid, als je dat open doet, komen daaruit al Gods eigenschappen. Dus het is een verzamelnaam voor al Gods eigenschappen. Voor wie God is, in zijn luister, in zijn heerlijkheid, in zijn macht, in zijn liefde, in al zijn glorie en heerlijkheid. Ook lezen we hier, trouwens we zeggen in het Nederlands wel, hij is helemaal in de wolken. Hij is helemaal in de wolken, zeggen we dan. Wat bedoelen we dan? Hij is helemaal gelukkig. Hij is helemaal gelukkig. Weet u, ook lezen we dat elk oog hem zal zien. Dan staat er apart bij, ook zij die hem doorstoken hebben. Elk oog staat er, elk oog. U en ik, maar ook alle ongelovigen, alle die aanstoot aan hem nemen, die hem als een rots der ergernis ervaren, die niets met hem te maken willen hebben. Elk oog zal hem zien, elk oog, zonder uitzondering. Iedereen zal de heerlijkheid van de grote triomfator, Jezus Christus, zien. En dan staat er zo apart bij ook zij die hem doorstoken hebben. We hebben daar met elkaar over nagedacht bij de behandeling van Zacharia 12. Waar staat het over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem. De geest van de genade en gebeden wordt uitgestort. En dan staat er, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem een rouwklacht bedrijven als met een rouwklacht over een enig kind. En zij zullen over hem bitter klagen zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Want voor wie is de Heer als eerste gekomen? Wat zei de engel Gabriel? Hij is als eerste gekomen om zijn volk Israël zalig te maken. Als eerste voor hen. Hij voorzag in brood en wijn. Hij genas hun zieken. Maar zij riepen, weg met hem. Kruisig hem. Geen wonder dat er staat dat zij over hem een rouwklacht aanheffen. Want op die dag worden hun ogen geopend. En worden zij ontdekt dat zij hun Messias hebben verworpen. Elk oog en Israël in het bijzonder. En dan staat er, ja, amen. Weet u wat dat is? Dat is een dubbele bekrachtiging. Ja, amen. Eerst het Griekse ja. De bevestiging dat het inderdaad zo is. Met andere woorden, dat gaat zeker in vervulling. Het amen als een gelovige bevestiging en het vaste vertrouwen dat het waar en zeker is. Hij komt weer, gemeente. De Heere komt weer. En laten we wel zijn, als je de kranten in de gaten houdt, de gebeurtenissen op het wereldtoneel buitelen over elkaar heen. Ik bid al langere tijd in mijn persoonlijk gebed en samen met mijn vrouw dat de Heere maar wil geven een snelle vervulling, een rappe vervulling van het profetisch woord. Mevrouw zei laatst, misschien moet je daarmee stoppen, want het gaat allemaal zo snel. Maar ik hoop dat het allemaal heel snel zal gaan, zodat er spoedig een einde komt aan deze tijd. En Christus zal komen om te regeren over de einde van de aarde. Nou, tot zover datgene wat de Heer Jezus gedaan heeft en wat hij doet en wat hij nog gaat doen. In vers 10 tot 16 beschrijft Johannes de gestalte van de verheerlijkte Christus. De gestalte van de verheerlijkte Christus. Lees maar mee vers 1 of openbaring 1 vers 10b. En ik hoorde mij achter mij een luide stem als van een bazuin. Een luide stem als van een bazuin. Bazuinen werden gebruikt om bijeen te roepen. Om bijvoorbeeld een leger bijeen te roepen. Te verzamelen voor de strijd. Trompetgeschal, bazuinen werden gebruikt om de aandacht van het volk te krijgen. Deze stem, vers 10, klonk als een trompet en dat klok trok de aandacht van Johannes. En hij draait zich om te kunnen zien wie er spreekt. In vers 12 lezen we wat hij zag. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. Hij zag 7 gouden kandelaren. Wat zijn dat voor kandelaren? Nu, in vers 20 krijgen we een klein beetje uitleg, want daar staat, de kandelaren zijn de 7 gemeenten. De Heer laat ons zien dat de kerk gelijk is aan een kandelaar, een lichtdrager. In Johannes 9, vers 5 zegt de Heer, ik ben het licht van de wereld. Hij is de kandelaar van deze wereld. Maar de Heer Jezus is ten hemel gevaren. Hij is niet langer lichamelijk op aarde. Wat dat betreft is het dan duister geworden. Wie voorziet deze duistere wereld nu van het geestelijke licht? Nu zegt de Heer Jezus in Matthäus 5, jullie zijn het licht van de wereld. En de apostel Paulus zegt, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichtende sterren in de wereld. Hoe? Door vast te houden aan het woord van het leven. Ja, de Heere verwacht van ons, broeders en zusters, van de kerk. En daarmee onder die kerk versta ik de ecclesia. En de letterlijke vertaling van het woord, het Griekse woord ecclesia, ek is uitklesia, vergadering. Het is de uitgeroepen vergadering van gelovigen. Uit deze wereld geroepen. Zoals, je moet maar denken aan een brandweerman die gewoon aan het werk is. En dan krijgt hij een sms'je of een telefoontje. En dan wordt hij eigenlijk gewoon uit het dagelijks leven uitgeroepen om werk te gaan doen elders. En dat is het woord ecclesia. Het is uitgeroepen vergadering. En de Heer zegt, de kerk is die uitgeroepen vergadering. En wij hebben als kerk de opdracht om in deze duister wereld de kandelaar van het geestelijk licht te zijn. Ja, de Heer verwacht dat wij onze leefwereld geestelijk verlichten. En dat doen we, zegt de Heer, door ons aan het woord te houden. Weet u, elk licht heeft een bron nodig. En de bron om licht te kunnen blijven geven in deze wereld, is het woord. Leeft u uit de lichtbron? Bent u verbonden met de lichtbron? Put u elke dag daar energie uit? En bent u verbonden met de lichtbron, de zon der gerechtigheid? En leeft u in dat licht en weerkaatst u dat licht? Bent u een reflector van dat licht? Bent u geestelijk licht in uw leefwereld? Geef voor jezelf maar eens antwoord op deze vraag. Ben jij nou geestelijk licht in jouw leefwereld, in jouw gezin, in jouw familie, in jouw straat? Ben jij geestelijk licht? Vertegenwoordig jij je heiland? Weet u, de mensen kijken naar onze handel en wandel. Is ons leven een schouwspel? Is het een lichtspel van het evangelie? De kerk is een kandelaar. Maar weet u, als de kerk niet vasthoudt aan dat woord van de levende God, wordt het licht gedimd of in het ergste geval gedoofd. En is dat niet precies wat we in sommige kerkelijke gemeenten zien gebeuren? Dat het licht op de kandelaar wordt gedoofd. Dat is waar in hoofdstuk 2 en 3 ook over gesproken wordt. Dat licht wat op de kandelaar wordt weggenomen als er geen bekering is. Weet u, de Heer wandelt te midden van de kandelaar van de gemeente. En hij ziet hoeveel licht er is. Hij gaat tussen de rijen door. Ook deze avond. En hij ziet het licht van uw leven en uw hart. En in sommige gevallen moet er geconstateerd worden dat het licht is gedimd. Tot een klein, niet noemenswaardig lichtje. Je leven is allesbehalve een getuigenis van de vergevende genade in Jezus Christus. Je leeft zelf niet uit de vergeving die je ontvangen hebt en daarom ben je een niet vergevingsgezinde man. Daarom heb je die programma's nodig van Bert van Leeuwen. Komt regelmatig christenen, komt hij aan de deur, omdat er onmin is, ruzie. Weet u hoe dat kan? Daar is maar één verklaring voor. Dat zijn mensen die niet aangesloten zijn op de lichtbron. En daar bedoel ik mee, ze leven niet zelf uit de vrijspraak. Ze zijn niet ontdekt aan de bevrijding van de enorme schuld van hun leven. En daardoor zijn ze hard en verbitterd en gaan ze de ander echt niet vergeven. Dat, weet u, dat is alleen maar te verklaren uit het feit dat je niet weet wat voor schuld jouw zelf vergeven is. In de mate waarin je door de Heilige Geest ontdekt bent aan die onbetaalbare zondeschuld, waardoor je voor eeuwen verloren zou moeten gaan. In de mate waarin je daar ontdekt bent, zul je een mild en vergevingsgezind mens zijn. En zal het licht van het evangelie ook in jouw omgeving stralen. Hoe staan wij er als gemeente voor en persoonlijk individuele christenen? U moet antwoord geven op die vraag. Wat ziet Johannes nog meer, vers 13? En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten, de borst omgord met een gouden gordel. Iemand die op de zoon des mensen leek, staat er. Dat is een typisch messiaanse titel. Het is ook een titel die in het Oude Testament van de Heer Jezus gezegd wordt, in Daniël. Het is in Daniël 7 dat de profeet zegt, ik keek toe in nachtgezichten en zie, er kwam met de wolken van de hemel, opnieuw die wolken van de hemel, iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen, die mensenzoon is de Heer Jezus, de oude van dagen is de Heere God. En men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. En hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap en alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronde gaan. De zoon des mensen, dat is een titel van de Heer Jezus Christus, hij is de zoon van God. Hij is God. Maar hij is ook zoon des mensen, dat is een van zijn meest gebruikte titels. De Heer Jezus gaf zich met voorkeur uit als de zoon des mensen. Weet u, hij is de eeuwige zoon van God. Er is nooit een tijd geweest dat hij niet de eeuwige van God gegenereerde zoon van God is. Maar als mensenzoon, mensen, dat is een nieuwe titel. Hij is mensenzoon geworden. Hij is iets geworden wat hij voordien niet was. Mens. In het nachtelijk duister van Judea. Toen is hij mens geworden. En hij wilde zichzelf ook als zodanig bekend worden. Zoon van de mens, zoon van God, zoon des mensen. God en mens. 100% God, 100% mens. Dat begrijp je niet, maar zo is hij. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand, vers 13, die op de zoon des mensen leek en dan staat er gekleed en gewaad tot op de voeten. De Grieks-Romeinse cultuur staat zo gewaad voor symbool van autoriteit en gezag. De gezagsdragers, de mensen met titels, de belangrijke, de leiders, liepen met deze lange gewaden. En ook in het Oude Testament lezen we dat koningen, priesters en profeten een tot de voeten reikend gewaad droegen, als teken van gezag en waardigheid. Nogmaals, die uitleg die staat er niet bij. Maar we zoeken ook in deze beschrijvingen de verheerlijking van onze Here. In vers 13 staat er ook nog dat hij gekleed is tot op de voeten, in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel. Een gouden gordel. Ook dat is weer die bevestiging, die autoriteit, dat gezag. Hij heeft de supervisie, die gouden gordel. Dat wil zeggen, hij is absoluut het hoofd in alle dingen. De Bijbel zegt, en hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Hij is ons hoofd. En vers 14 zegt, en zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. Nou, witte haren staan in de Bijbel niet voor leeftijd, bij ons wel. Witte haren, grijze haren. Maar in de Bijbel staat het eigenlijk voor wijsheid. Voor wijsheid. De Heere is van alle eeuwigheid. Er is geen sprake van ouderdom bij de Heere, maar wel van vele jaren. En dat geeft hem het recht van spreken. Hij spreekt met de wijsheid van de eeuwen. Dit is tevens een teken van reinheid. En hij is inderdaad absoluut de reine, de volmaakte, de zonderloze. Hij is die gans andere. In het laatste gedeelte van vers 14 lezen we: en zijn ogen waren als een vuurvlam. Natuurlijk symbolische taal, er staat ook als een vuurvlam. Zijn ogen zijn niet echt van vuur. Maar Johannes wil ons natuurlijk leren dat de Heere Jezus ons volkomen doorziet. Hij weet wie we zijn. Hij kent ons tot op het bot, om het zo te zeggen. Sterker nog, tot in het merg. Opvallend is dat in elk van de 7 brieven die in hoofdstuk 2 en 3 volgen, de Heere Jezus zegt: ik weet uw werken, ik weet uw werken. Wanneer de Heere Jezus de werken van deze gemeente kent, dan kent hij ook onze werken. Hij weet uw werken, hij weet waar u mee bezig bent, hij kent u door en door. Hij toetst onze gedachten, hij doorgrondt ons wezen. De Hebreeënschrijver zegt: er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. En wie kan dan bestaan, gemeente? Wie kan dan bestaan? Antwoord: alleen die mens die geborgen is in die grote borg, de Heere Jezus Christus. Buiten Christus is er een eeuwig afgrijzen. Het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God, wanneer je niet geborgen bent in de Heere Jezus Christus. Maar wanneer je in hem geborgen bent, wanneer je Christus hebt aanvaard als je zondeverlosser, dan mag je voor hem bestaan. Dan mag je er zijn zoals je bent. Vers 15. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. Koper is in de schrift, zoals u weet, een teken van het oordeel. Denk maar eventjes aan het grote koperen altaar in de tabernakel en later in de tempel waar de dieren werden geofferd. Die dieren werden geoordeeld. Daarom dat het koper staat voor het oordeel. Denk ook maar aan de koperen slang. De Bijbel zegt: toen maakte Mozes een koperen slang, zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. Koper. Die koperen slang is natuurlijk een beeld van de Heere Jezus Christus, die veroordeeld is in onze plaats. Koper, brons, als teken van het oordeel. Christus is onze rechter. Zelfs gelovigen zullen voor hem verschijnen op een toekomstige dag. De Bijbel zegt: wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Dan staat er: zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. Vele wateren. Je moet er naar luisteren, of je wil of niet. Ontzagwekkend was het geluid. Ik heb zelf nog nooit de Niagara watervallen bezocht, maar mensen die het wel hebben gedaan, heb ik horen zeggen dat je er stil van wordt. Je hoort je eigen stem eigenlijk niet eens meer. Dat donderende geluid van die enorme watermassa die naar beneden komt. Zo ongeveer moet de stem geklonken hebben die Johannes hoorde. Een geluid van vele wateren staat er. Onze God spreekt met een grote stem. De Heere Jezus Christus spreekt hier met een grote stem. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een 2-snijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Uit vers 20 blijkt dat de 7 sterren de engelen van de 7 gemeenten zijn. Engelen. Nou, we weten wat engelen zijn. Hebreeën 1, 14 zegt: engelen zijn dienende geesten uitgezonden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Maar heeft elke gemeente dan een eigen engel? Het zou kunnen. Het zou kunnen. Een andere uitleg heeft te maken met de betekenis van het woord engel wat hier gebruikt wordt. Het woord engel betekent natuurlijk boodschapper, bode, verkondiger. Het is heel goed mogelijk dat hier de boodschapper van Gods woord wordt bedoeld, ofwel de predikant, de voorganger, de dienaar van het goddelijk woord. Hij die voorgaat in de bediening van de verklarende, bijbelverklarende prediking. Weet u, door alle eeuwen heen heeft de Heer ervoor gekozen om door middel van mensen zijn woord te verkondigen. Kleine uitzonderingen, want het was natuurlijk een engel die aan Maria zei dat ze zwanger zou worden. En ook aan Jozef, soms ook door dromen. Maar dat zijn uitzonderingen. De hoofdregel is in de schrift dat de Heer mensen gebruikt om zijn woord bekend te maken in deze wereld. Hij gebruikt de koningen, priesters, profeten en apostelen. Nu, deze voorgangers zijn de sterren in Jezus' hand. Met andere woorden, ze zijn de instrumenten. Ze staan onder zijn controle. En je begrijpt wel, dat geeft grote verantwoordelijkheid. En daarom bid voor je voorganger. Bid voor de man die in u of gemeente of kerk het woord van de levende God mag doorgeven. Dat hij een instrument zal zijn in de handen van de Heere. Breng die mannen bij de Heere en wees daarin onvermoeibaar. Paulus vraagt regelmatig aan de gemeente die hij heeft mogen stichten. Bid ook voor mij, broeders, dat de Heer mij het woord zal schenken. Dat ik in grote vrijmoedigheid het woord van de levende God zal verkondigen. Vers 16b zegt, uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. Uit zijn mond, dus het mond, de mond van onze Heer Jezus. De Hebreeën schrijver zegt daarover, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewricht en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. De Heer Jezus zegt, wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat ik gesproken heb. Dat zal hem veroordelen op de jongste dag, de laatste dag. En de beschrijving van de geestelijke wapenrusting wordt over de Bijbel gesproken als het zwaard. Des geestes. En in vers 16 lezen we. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Nou, dat is wat. De zon in haar kracht. Weet u, daar kun je niet naar kijken. Daar kun je niet naar kijken. De zon die schijnt in haar kracht. Weet u, wat doen mensen als de zon zo fel schijnt? Dan doen ze iets op. Ze doen de klep in de auto naar beneden. Ze zetten een zonnebril op. Ze zetten een hoedje op. Ze zetten een zonneklep op. Want je kan het eigenlijk niet verdragen. De zon die schijnt in haar kracht. Het gaat hier over onze Heere Jezus Christus. Hoe groot. Hoe heilig. Hoe indrukwekkend. Elders wordt hij genoemd de zon van de gerechtigheid. Zijn licht in onze duisternis. Hij is het licht dat elk mens verlicht en openbaart. Weet u, in Openbaring 1 ontmoeten wij de Heer Jezus als de koning der koningen. Als de grote overwinnaar op de dood en de rechter van hemel en aarde. Hoe overweldigend is dan de bemoediging in vers 17b en vers 18 waar de Heer Jezus zegt. Johannes zegt, en ik zag hem en ik viel als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Ik ben de eerste, de laatste, de levende. Ik ben dood geweest en zie ik mijn leven tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Dat is de bemoediging. Wees niet bevreesd. Ik heb de sleutels van het dodenrijk. Ik heb de sleutels van het dodenrijk. Het woord dodenrijk, het oorspronkelijke woord is het woord Hades, wordt niet de hel bedoeld, maar de plaats waar alle stervenden heen gaan, de verblijfplaats van de doden, het graf of beter gezegd het dodenrijk. De Heer Jezus heeft de sleutels daarvan. Dat wil zeggen, hij heeft het beschikkingsrecht en de macht over de dood. Hij heeft de absolute macht over de dood. Ook over alle gestorvenen. Hij doodt, hij maakt levend. En straks zullen op zijn bevel, met één machtswoord van over zijn lippen, de doden uit het graf opstaan. De Openbaring zegt, de zee zal haar doden geven. Hij en niemand anders heeft de van God verkregen bevoegdheid om dood en graf te niet te doen. Na het heengaan van een geliefde, of wanneer wij straks zelf komen te sterven, betekent dit niet het einde, broeders en zusters, een punt uit achter het leven, nee, een komma. De Heer Jezus zelf zal ons welkom heten in het Vaderhuis met de vele woningen. Ben jij daarbij? Zult u daarbij zijn? Voor welke God kiest u eigenlijk in het leven? voor die God met een kleine g, die levende dood maakt. Of voor de God en Vader van de Heere Jezus, die doden levend maakt. Ik ga afsluiten. Ik wil dat je nog even teruggaat in de tekst naar vers 17a. En moet u eens letten op de reactie van Johannes. De reactie van Johannes op de zelfopenbaring van de Heere Jezus. Vers 17a zegt, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Let op, dat wordt van de discipel gezegd die tijdens het leven van de Heere Jezus en omwandeling op aarde tot de intimie van de Heere Jezus behoorde. Sterker nog, de Bijbel zegt dat Johannes onder de maaltijd aan de boezem, de borst van de Heere Jezus lag. Er was een grote vertrouwdheid met de Heiland in zijn ontledigde staat tijdens zijn omwandeling op aarde. Maar dezezelfde discipel die zo vertrouwd was met de Heiland, valt nu hij de verheerde Christus heeft ontmoet, als dood aan zijn voeten. Gemeente, dat is de enige juiste, gepaste reactie op de openbaring van de verheerde Heere Jezus Christus. Je valt hem te voet, vol ontzag en eerbied aanbid je hem. Weet u, op een of andere manier zijn wij dat in onze tijd kwijtgeraakt. Die eerbied, dat ontzag. In de bestseller, De Jongen die in de Hemel Was, zo'n boekje waar een jongen zijn ervaringen in de hemel beschrijft. Daar lezen wij hoe Burpo, dat is de desbetreffende jongen, in de hemel Johannes de Doper ontmoet en je gelooft je ogen niet. Dan staat er in het boek en bij Jezus op schoot kroop. Dat is in het licht van de reactie van Johannes bijna blasfemisch te noemen. In een andere boek waarvan ik de titel vergeten ben, lezen wij hoe de auteur door de Heer Jezus wordt bezocht en hem zijn voeten wast, notabene de verheerlijkte Christus wast hem de voeten. Dit is in lijn met hoe er tegenwoordig door een groot segment uit de kerk over de Heer Jezus wordt gesproken en gedacht. De vreze des Heeren is in onze tijd ver te zoeken. Wij spreken soms over de Heer alsof we hem in onze broekzak hebben. Een soort op je mobieltje oproepbaar. Alsof hij een vriendje is. En dan spreken over de Heer is vaak weinig van eerbied of ontzag te beluisteren. Van de vreze des Heeren. In de Bijbel lezen we toch echt wat anders, broeders en zusters. De tijden van de wetgeving op de Sinaï lezen we. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksem, het bazuingeschal en de rokende berg. En dan lezen we toen het volk dit zag, de manifestatie van de Heer, sidderden zij en bleven op een afstand staan. En ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons. Dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd. Want God is gekomen om u op de proef te stellen, opdat de vreze voor hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. Het volk sidderde en ze bleven op een afstand staan. Een waar kenmerk van de tegenwoordigheid van God in de Bijbel is niet dat je gaat dansen, gaat je op je dak gaan, dat je gaat trommelen, weet ik niet wat allemaal meer. Dus die hoopt om tam. Maar in de Bijbel is het kern, gaat maar na, daar waar God verschijnt. Vallen mensen als dood aan zijn voeten en aanbidden hem, vol vrezen des Heren. Toen de Heer aan Jesaja verscheen, lezen we, toen zei ik, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen, woont te midden van een volk met onreine lippen, wee mij. Het wordt door een gelovige gezegd, een oud-testamentische gelovige, wee mij. En bij de roeping van de profeet Jesaja lezen we zoals het uiterlijk van de regenboog die in de wolken verschijnt op de dag van de regen. Zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Heere, dat is Jezus voor zijn menswording. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde. En ik hoorde de stem van iemand die sprak, dat is Jezus. Ik wierp mij met mijn gezicht ter aarde. Johannes werpt zich, hij was als dood aan de voeten van Jezus. Weet u, mogen de Heer ons alle voor het eerst of bij vernieuwing vervullen met een heilig ontzag. en een diepe eerbied voor de Heere, opdat we de zonde zullen nalaten en de voetsporen van Christus zullen drukken. Alleen wanneer we die ontmoeting hebben gehad met de verrezen Christus, wanneer we daaraan aan Hem, aan Zijn heerlijkheid zijn ontdekt, kun je dit leven aan. Kun je dit leven aan. Je hebt die ontmoeting met Hem nodig, die ontdekking van Zijn majesteit en luister. Mogen de Heere u dat geven. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op Zijn troon. Amen.